Gemeente, ik was vanmorgen nog in de hemel. U ook. En jij ook. Het is een beetje een vreemd begin, maar het was toch werkelijk waar. Niet omdat ik het altijd zo ervaar, maar omdat de Heere het zegt in zijn woord van zijn volk en kinderen. Onze wandel is in de hemelen, van waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. En als dat zo mag zijn, gemeente, dan mag je ook zegen verwachten als dat bij u en jou zo is. Want hoe ben je dan in de hemel? Door het gebed. Door de dankzegging. Door de aanbidding. Word je geplaatst voor de troon van God. Aan de voeten van de grote bidder. Jezus Christus. En gemeente, dat zijn heerlijke momenten. Als je die niet kent, dan ben je geen christen. Ik heb wel een kerkmens wezen. Dat kan allemaal. Kun je 2 keer naar de kerk gaan. Kun je avondmaal vieren. Kun je gedoopt zijn. Dan ben je geen christen. De wandel van een christen is in de hemelen. Op de aarde. Goed dan. Wel, dan komt het werk uit de hemel in het leven van de christen en de christinnen openbaar op de aarde. In de navolging van Christus. Zo, gemeente. Wordt de hemel zichtbaar op de aarde. In Gods volk. Dat volk is een stad op een berg. Niet, dat zal het nog eens worden. Dat zegt de Heer Jezus niet in de bergrede. Gij zijt een stad op een berg. Die wordt van verre gezien. Gij zijt een licht op de kandelaar. Gij zijt het zout der aarde. De gemeente, waarom heb ik nou deze inleiding? Wel, omdat het in de persoon van de Heere Jezus Christus, die wij vanmorgen ontmoeten in het gewaad van zijn woord, om dezelfde Heere gaat die daar is in de troon van God. Als de hemelse hoge priester om altijd voor zijn volk te pleiten. En dan moeten we ons bedenken, gemeente, daar moet je moeite voor doen. Dan moet je je bedenken dat het op dit eigen ogenblik, als ik hier sta te preken en u zit te horen dat de hemelse hoge priester biddend is voor de troon, in de troon tot zijn vader, heilige vader. Verheerlijk hem in uw naam. Dat is de bedoeling. Daartoe is de Heer Jezus van de Vader gezonden in deze wereld. Om hem te verheerlijken. Door middel van dat volk dat hij zich verkoren heeft tot de zaligheid in Christus. En waardoor de Vader verheerlijkt wordt, omdat de Geest van Christus woont in het hart van het volk van God. En de Heere Jezus het heeft gezegd van de Heilige Geest, en die gekomen zijnde, die zal u alles leren. En die zal u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb. En die zal mij verheerlijken. de Heilige Geest verheerlijkt Christus in en door zijn kerk op aarde, gemeente. En daartoe is Christus gekomen in deze wereld. Daartoe is hij gezonden. Niet in de allereerste plaats om een volk zalig te maken. Dat komt op de tweede plaats. Dat is ook superbelangrijk. Maar het gaat om de glorie en de eer van de Vader. Dat is het allereerste. Gemeente, bedenken we dat, dat dat het allereerste is. Dan gaan we naar onze tekst. Als u hem voor u hebt, dan kunt u het zo met mij meelezen vanmorgen. Dan lezen we, dit heeft Jezus gesproken. En dat duidt natuurlijk op het voorgaande. Hij heeft tot de discipelen gesproken. De Heere heeft het woord genomen, daar zittend aan de tafel in de bovenzaal, waar ze nog steeds zijn, waar het laatste avondmaal gebruikt is. En dan spreekt de Heere tot zijn discipelen van die allerlaatste dingen. En ook van datgene wat van hen worden zal. We lezen direct in het voorgaande, om niet meer te noemen, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat is toekomende tijd. En dat is echt zo voor al Gods volk. Niet alleen voor de discipelen die grote verdrukking hebben gekregen vanwege die ene naam die ze verkondigden onder de hemelen gegeven onder de mensen. Maar ook al Gods volk door de eeuwen heen. Paulus schrijft het later aan Timotheus in 2 Timotheus. Allen dan die Jezus Christus godzalig lukt, dat is door het geloof volgen willen, die zullen vervolgd worden. Nou, dat lezen we hier ook. In de wereld zult gij verdrukking hebben, de wereld die overal aanwezig is. Wat is de wereld? Dat is de wereld die van God is afgevallen. Maar zegt iemand, daar horen wij toch ook bij? Ja, ik hoop van u niet, daar hoorde je wel bij, maar God trekt zijn volk uit de wereld. En hij zet ze over in zijn wereld. Het voorportaal van de hemelen, van de zaligheid. En hij bindt ze onder zijn wetten. En daartoe is Christus nou juist gekomen. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Verlies de moed niet, ook vandaag niet. Ik heb de wereld overwonnen. De Heere is de grote overwinnaar. Dat zijn wonderlijke dingen, gemeente, dat kunnen wij niet begrijpen, want het moet allemaal nog gebeuren, die overwinning die moet nog gebeuren, maar dit zijn profetische woorden. En een profeet wordt daaraan gekend dat zijn profetie ook uitkomt. De andere profeten, dat zijn profeten die wind zaaien en die storm oogsten. Daar komt alleen maar ellende van. Maar deze profeet is de profeet der profeten, de allerhoogste profeet. En zijn woord komt altijd uit. En daaraan kun je zien dat het werkelijk een profeet is die geloofd moet worden als hij spreekt, ook vanmorgen. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Gemeente, ik heb niet voor niets deze psalmen, deze bijkans overwinningspsalmen, deze psalmen die vol zijn, die vol belofte zijn aan het adres van de Zoon door de Vader. We komen daar zo direct op terug. De Vader belooft de Zoon. wat we gezongen hebben met Psalm 110. Wat we gezongen hebben met Psalm 2. Ik zal al uw vijanden zetten onder uw voeten. En de koning zal zijn voet op uw nek zetten. Dat is een oud-testamentisch beeld van de overwinning. De overwinnende koning zette zijn voet op de nek van de vijanden. En dan lezen we, gemeente, dit heeft Jezus gesproken. Dat heeft hij gesproken. Wat bedoel ik daarmee? Wel dit, dat de Heere is uitgesproken aan zijn discipelen. Hij spreekt nu niet meer tot zijn discipelen. Dit is het laatste woord dat de Heere onderwezen heeft aan zijn discipelen. Dat betekent niet einde verhaal, dat zullen we zo direct nog zien. Maar de Heere keert zich zittend aan de tafel als het ware van zijn discipelen af en heft zijn handen op de gebedsgestalte en heft zijn ogen op naar de hemel waar zijn vader is. En dan gaat hij spreken, niet meer tot zijn discipelen, maar tot zijn vader, en luister goed, in het bijzijn van zijn discipelen. Want zij moeten het horen. De Heere bidt hardop tot zijn vader. Zij moeten het horen, opdat zij erdoor aangegord worden, opdat zij erdoor onderwezen worden, opdat zij erdoor bemoedigd worden als hij er straks niet meer bij hen is. En dit zijn machtige woorden, gemeente. Johannes 17 is een van de prachtigste hoofdstukken van heel Gods woord. Want hier horen we de zoon bidden tot zijn vader. Hier is dat verkeer met zijn vader. En dan met het oog op de eer van zijn vader. En met het oog op de zaligheid van zijn volk. Jezus heft zijn ogen op naar de hemel en hij zei, Vader. Mogen we daar eerst nou even bij stilstaan, gemeente? Dat hij Vader zegt in de tegenwoordigheid van zijn discipelen. Dat is voor hen niet helemaal onbekende taal. Ze hebben het hem gevraagd, Heere, leer ons bidden. En dan weten we het, gemeente, toen heeft de Heere hen geleerd het Onze Vader. Onze Vader, dat is ook de Heere. Dat is ook de Almachtige. Dat is de Eeuwige, dat is de Alomtegenwoordige. Maar hij is boven alles en voor alles Vader. En dat is wat de Heere Jezus hier zegt, en dat is wat de Heere Jezus vanuit zijn gebed en de gemeenschap met zijn vader onderwijst. Hij verkondigt als het ware de vader aan zijn discipelen. En weet u wat nou het wonder is, gemeente? De vader vindt het goed. Want de vader en de zoon is een twee-eenheid. Als we de vader willen kennen, als we de vader, en ik kom daar nog een keer op terug, maar als we de vader willen kennen, dan kunnen we hem alleen kennen door de zoon. De Heer Jezus zegt het in Johannes 14, vers 6. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En niemand komt tot mij, tenzij dat de Vader hem trekken. Dus de Vader trekt tot de Zoon. Gemeente, ik ga niet in op allerlei theologieën die hier ook een rol spelen door de eeuwen heen, bijzonder ook vanuit de nadere reformatie. Dat de Heere pas in mijn leven kwam, ik heb vanmorgen uitgerekend, dat is 52 jaar geleden. En toen trof ik iemand, ik was vol van de Heere Jezus. Ik sprak alleen maar van de Heere Jezus, of ze het nou horen wilden of niet horen wilden. Soms tot vervelens toe, dan ging ik zondag 's avonds, gingen we ergens op visite, niet iedere zondag natuurlijk, maar zo af en toe. En dan zei mijn vrouw wel eens, en nou hou die je mond een keer hoor. Er zijn ook nog andere dingen. En dat was ook tegen een bepaalde broeder, en die broeder zegt, ja maar je begint een verkeerszoon. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We hebben allereerst met God te maken. Nou ben ik het er wel mee eens natuurlijk, dat wij God op het hoogst misdaan hebben. Maar gemeente, dan hebben we te maken met de drie enige God. Dan ga je niet de Vader, de eerste persoon in God, isoleren van de andere twee. Met eerbied gesproken, dat kan helemaal niet. Want de Heere Jezus zegt, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En ik en de Vader zijn één. En als het daarom gaat, gemeente, als wij buiten Christus de Vader zouden ontmoeten, dan overleven we dat niet. Want God is een heilig God. Een vuur brandt. Van zijn toorn over de zonde. Wij hebben Christus nodig, ook vanmorgen, om de Vader te kennen en van de Vader geliefd te worden. En gemeente, ik ga er maar even op door, hoe doe je dat dan en hoe moet dat dan? Wel, dan kunnen we altijd het beste de schriften volgen. De Heer Jezus die zegt in Johannes 15, wie is het die mij lief heeft? Die mijn woord bewaart. Die is het die mij lief heeft. En dan belooft de Heer en ik zal hem lief hebben. En mijn Vader zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Door geest en woord. Tot nu toe. Dus in de weg van de gehoorzaamheid aan de Vader en de Zoon openbaart Christus zich. Op geen enkele andere weg. Het woord in het hart bewaren. Overdenken. En volgen. In de praktijk van je leven. En dan ontmoet je, dan laat Christus zich ontmoeten. Dat belooft hij. Vader, dat is de heerlijkste naam van God. Een gemeente, daar moet je echt geschonken worden. Je moet maar niet de vadernaam te pas en te onpas gaan gebruiken. We hebben het vanmorgen gehoord uit de wet, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Maar als de Heer het je schenkt in en door de Heer Jezus Christus en zijn volkomen arbeid, dat je daarachter mag schuilen en dat je dan jezelf tot je eigen verwondering hoort zeggen, Vader in de hemel. Uw naam worden geheiligd. Dat is het gemeente. En dan komt een mens, een weggelopen mens, een zwervend mens, thuis. Aan de boezem van de Vader. We lezen verder, gemeente. En zei de Vader, de ure is gekomen. Welke ure is dat wel? Dat weten de ouderen en dat weten de jongeren ook en dat weten de jongens en meisjes ook wel. Dat is dat uur waarop er dingen gebeuren die God heeft bereid. Dan moet ik het nu zeggen, die de Vader heeft bereid. In de Bijbel worden voor tijd, voor uren, twee woorden gebruikt. Het ene woord is chronos, dat is zeg maar de tijd van je horloge, dat is de doorgaande tijd. En het andere woord is kairos. En dat betekent een tijdsdeel. Dat betekent een tijd van God, van eeuwigheid besloten, dat in dat bewuste tijdsdeel er iets zal gebeuren dat hij besloten heeft. Denk aan de geboorte van de Heer Jezus. In de volheid der tijden. Wel, dan staat er dat woord kairos. Dat is de tijd van eeuwigheid besloten dat de zaligmaker in die tijd, op dat moment, in Bethlehem geboren zal worden. En dat is hier ook zo. De ure is gekomen. Er waren uren waaraan we misschien dachten dat het gekomen was, maar dan werd de Heer Jezus als het ware toch weer weggenomen van hun ogen en hij ging tussen hen door. Want staat er dan, zijn ure was nog niet gekomen. Maar het is nu gekomen. Welk uur? Ziet u het staan? De ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon. De ure is gekomen dat de Vader de Zoon gaat verheerlijken. En gemeente, door hem op te nemen in de hemel om de heerlijkheid te ontvangen die hij had eer de wereld was. Nee, die heerlijkheid die daar komt in zijn diepe lijden. Daarin wordt de heerlijkheid van de Vader gezien. De heerlijkheid van de Zoon is de heerlijkheid van de Vader. Die daar zo direct de berg afdaalt, het Kidrondal doorgaat, in de hof van Gethsemane komt en we weten wat daar geschied is, gemeente. Waar hij kruipt door het stof. En zijn zweet wordt op dikke droppelen bloed. 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 In het bloed wordt de Vader verheerlijkt. In de Zoon. En het is zo erg, gemeente. Ik kan er geen woorden voor vinden, maar probeer je er iets van voor te stellen, die kruipende gedaante in de modder van de hof van Gethsemane. En die daar bidt, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker, namelijk de drinkbeker van uw toorn over de zonde van mij voorbij gaan. Toch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En God wil dat hij op het allerdiepst tot in de hel toe zal vernederd worden. En daarin en in de weg van de volkomen gehoorzaamheid aan de wil van de Vader, verheerlijkt hij de Vader. De ure is gekomen. Verheerlijk uw zoon. Waarom? Wel, lees het antwoord. Lees gewoon het antwoord. Opdat ook uw zoon u verheerlijke. Dat is het, gemeente. De Vader en de Zoon arbeiden samen in dat machtige verlossingswerk van dat volk, om daar in de eer van de Vader te zoeken, in de verlossing van dat volk, door de lijdensweg, de dood en het kruis. En dan moet ik zeggen, door de opstanding, het kruis en ook de kroon van de Zoon, waarin de Vader verheerlijkt wordt. Ziet u het, gemeente? Zie je er nou wat van, door het geloof van verre? Wij kennen ten dele, wij profeteren ten dele, we zien door een reden in een... Door een spiegel in een duistere reden. En zelfs de grootste heilige heeft nog maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Gemeente, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Er is werk aan de winkel. Want zonder strijd komt er niemand in de hemel. De strijd des geloofs. Dat werkt alsof het zelf de hemel zou kunnen verdienen in de wetenschap door het geloof dat het louter en alleen en alles genade is. Dat, gemeente. Niet bij de pakken neerzitten en niet overgaan tot de orde van de dag. Het gaat hier om heilige zaken. Waar je ziel en je zaligheid van afhangt. Niet alleen aanhoren, maar gehoor geven aan het gehoorde. Namelijk gehoorzamen. Straks op de knieën gaan. In die overgave aan de Heere. Kijk, en de Heere zegt, daartoe heb ik nou macht ontvangen. Ziet u het staan, gemeente, in vers 2 gelijkerwijs. Gij hem, heilige Vader, macht gegeven hebt over alle vlees. Nou, vlees staat hier voor mensen. De Heer Jezus heeft macht, jongens en meisjes, over alle mensen. Ook over jou. Als hij wil dat je er bent, dan ben je er. En als hij niet wil dat je er bent, dan ben je er niet meer. Dat is buiten jezelf. Je moet niet denken dat je voor jezelf kunt gaan. Dat is ten ene maal onmogelijk. Dat kun je wel denken, maar dat... Dat is niet de werkelijkheid. De werkelijkheid lezen we hier. In de conversatie, in het gebedsleven van de Zoon tot de Vader. En hij zegt, Vader, gij hebt mij macht gegeven over alle vlees. Dus de Heere die kan iedereen bekeren. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Bid je het ook in je hart nu? Heere, bekeer mij. Heere, trek mij. Dan zal ik u navolgen. Jonge mensen, kijk me nou eens aan en durf nou eens te zeggen, dat doe ik. Ik bid. Bekeer mij. Kijk, en als je dat bidt en als daar werkelijk iets van verlangen in meekomt, gemeente, dan is dat niet van jou, maar van de Heere. Verheug u dan, o volk. Dan is de Heere aan het werk, ook in het hart van jonge mensen. En dan komen ze uit de schuilhoeken uit. Dan worden we eerlijk en oprecht. Dan worden we navolgers van Christus. Tot lof van de Vader. Daartoe heeft Christus macht. Volmacht gekregen van de Vader. Niet alsof Christus zelf de macht niet had in zichzelf. Natuurlijk wel. Maar hij eert hier nu de Vader. Gij hebt het hem gegeven. En wat zijn daar nou de gevolgen van? Luister. Dat woordje op dat wat we hier lezen. Ziet u het staan in vers 2? Op dat. Al wat gij hem, wat de Vader dus de Zoon gegeven heeft, verleden tijd, hij hun, namelijk die gij de Zoon gegeven hebt en die alleen, anderen niet, hun het eeuwige leven geven. We weten het wel, gemeente, we zijn dogmatisch meestal wel goed ingelicht. De Dordtse en vaderen die spreken daar heel duidelijk van. Het hele menselijke geslacht is in Adam gevallen. Geloven we dat nog vandaag? Dat Adam en Eva het eerste mensenpaar waren. Niemand anders. En dat wij allemaal familie van elkaar zijn, allemaal Adamskinderen. Allemaal bij God weggevallen, weggelopen en tegen God gezegd, man God, wat heb ik met u te maken? Ik zou mijn eigen God wel wezen. En dan zeggen de Dordtse leerregels. U moet ze maar eens lezen en jij. Die zeggen dan zo prachtig. Nou heeft God uit dat ganse menselijke gevallen geslacht. Er sommigen verkoren tot de zaligheid in Christus. Dat is de openbaring van zijn genade. En een ander deel heeft hij gelaten in de omstandigheden waarin zij door eigen verkiezing en eigen schuld zijn terechtgekomen. En dat is de openbaring van Gods recht. Maar God is recht. Er is geen onrecht in God. We zijn allemaal gevallen. We hebben geen enkele reden om te zeggen dat wij ergens recht op hebben bij God. Maar luister, God verkiest en doet naderen om te wonen in zijn huis. Hoor je daarbij, gemeente, bij dat volk? Want er is ook een kerkvolk dat verloren blijft. Wij gaan niet verloren, wij liggen verloren. Sinds onze val in het paradijs. Er is ook een kerkvolk dat verloren blijft. Ik ga ze niet aanwijzen, want God alleen beslist. Hij is rechter die beslist. Ik heb de opdracht het evangelie te prediken van zijn Zoon. Meer niet. De rest doet de Heere zelf. om het gezaaide of weer te laten opruimen langs de weg of het te planten in je hart. Zodat het vrucht gaat dragen. De een 30, de ander 60 en de ander 100-voud. Daartoe heeft hij macht gekregen, opdat al wat gij hem gegeven hebt, ziet u het goed staan. Want dit is echt van wezenlijk belang, alleen die gij mij gegeven hebt, anderen niet. Christus is gekruisigd geworden, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, alleen maar voor degene die de Vader hem gegeven heeft. De rest blijft verloren, vraag mij niet hoe dat kan. Ik sprak gisteren nog een man in Nijkerk. En toen kregen we het zo over. Ik probeer altijd met de mensen, gaat u nog naar de kerk? Nee. Hij ging niet meer naar de kerk. Vroeger wel, zegt hij, maar nou niet meer. Als je nou ziet, zegt hij, wat er in de wereld te koop is. Die oorlogen en die kinderen die daarbij omkomen en zo. Hoe kan dat dan een God wezen die goed is? Ja, dat zijn vragen, gemeente, waar mensen soms ook wel mee worstelen. En ik heb er geen antwoord op. Dan alleen dit antwoord. Dat God verkiest en doet naderen. En dat ik met zo'n man dan even in het voorbijgaan mag spreken. En dat ik dan bid achter het stuur van mijn auto, Heere. Misschien dat er een zaakje in zijn hart valt. Tot uw eer. Ga maar praten met de mensen van de wereld. Ze begrijpen het niet. De wereld is in duisternis tot nu toe. Mensen zijn blind en ze denken dat ze zien. Ze willen het jou nog wel leren, want jij denkt verkeerd. Opdat hij hun het eeuwige leven geeft. Dat is wat. Nou, ik moet kort zijn, gemeente. Daar zit ook weer zoveel in, het eeuwige leven. Dat is Christus zelf. Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat woordje het betekent, er is geen ander leven. Christus is het absolute, enige, echte leven. En buiten hem is geen leven. En alle leven dat er is, en dat je ook in de natuurlijke zin mag leven, is er vanwege hem die het leven is. Wees er maar dankbaar voor. Maar we gaan nu even kijken, wat is dan het eeuwige leven? Toen ik nog catechisatie gaf, dan de eerste en de tweede groep, dan vroeg ik altijd, wat is nou het eeuwige leven? Ja, wij willen allemaal graag naar de hemel. Ik ben nog nooit een mens tegengekomen die niet naar de hemel wilde. Die man gisteren die zei ook, nou ja, als er dan een hemel is, dan wil ik er wel naartoe. Natuurlijk wil je er naartoe. Om zijn leventje hier voor te zetten, zoals hij dat hier mag leven, dat is zijn bedoeling. En dan kreeg je van catechisanten allerlei antwoorden, die allemaal waar zijn. Altijd leef je dan, en bij de Heere leef je dan, en er komt nooit een eind aan, enzovoort. Het is allemaal waar. En dan liet ik één van de catechisanten vers 3 lezen. En dan vroeg ik, wat is nou het eeuwige leven? Even lezen. En dan las hij of zij, en dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige en de waarachtige God, en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Dat is niet de uitleg van het eeuwige leven, maar dat is waarin het eeuwige leven gevonden wordt. Of ik moet zeggen, in wie? Dit is. Dat betekent geen ander. Dit is het eeuwige leven. Wat? Het kennen van de Vader en de Zoon. Nou, zoals we hier bij elkaar zitten, dan kennen we allemaal natuurlijk de Vader en de Zoon in die zin dat hij ons iedere zondag gepredikt wordt. Dat we het horen op de catechisatie. Misschien in onderlinge gesprekken, als thuis de Bijbel gelezen wordt en misschien zit je ook al op een Bijbelstudie. Maar je kunt hem ook kennen als kennis. Dan zeg je, oh ja, die ben ik ook wel eens tegengekomen. Die ken ik wel. Maar dat is hier totaal anders. Het woord dat hier voor kennis staat, dat betekent dat je verkering met God hebt. Dat je met je Vader aan zijn hand loopt te wandelen. Dat betekent dat woordje kennen. Die omgangskennis. Je weet niet alleen van iemand, maar je gaat met hem om. En dan is dat hier in dit woord kennen heel intensief. Want hier staat hetzelfde woord wat we ook lezen in Genesis van Adam en Eva. Adam bekende zijn vrouw Eva. Ik ga niet uitleggen wat dat was en hoe dat gaat. Dat hoor je soms op de lagere school. Las ik tot mijn schrik afgelopen zaterdag. Dan wordt het allemaal voorgedaan. Ouders. Maar zo diep gaat dit woordje kennen, dan ken je elkaar in en uit. Dan weet je wie de Vader is. Als zijn kind. Dan weet je wie de Zoon is. Als je oudste broeder. Dan weet je wie de Heilige Geest is. Die je onderwijst. In al deze zaken door middel van zijn geschreven woord. Dat kennen. Dat is het eeuwige leven. En als we hem zo kennen, als we de Vader en de Zoon door de Heilige Geest, door middel van het woord, zo kennen, dan hebben we het eeuwige leven. Hier in beginsel, straks volmaakt, dan is daar ook die hoop op de Heere. Die verwachting van de Heere. Het vragen naar de Heere en zijn sterkte. Dan blijf je de Heere verwachten. Uitkomend in je gebedsleven. Een christen en een christinne, dat zijn biddende mensen. Ik zeg het nog maar een keer, anders ben je geen christen. Dat zijn biddende mensen, die worden wakker, dan zijn ze al aan het bidden. En de dag door, dan zijn ze aan het bidden. En ze gaan naar bed en dan zijn ze nog aan het bidden. En ze worden 's nachts wakker en dan liggen ze weer te bidden. En te danken. En soms te aanbidden. En soms te lofprijzen. Allemaal gebedsgestalten. Gemeente, dat is het eeuwige leven, dat begint hier. En dat geeft hoop op de toekomst. Op hem die deze woorden spreekt. Van wie wij weten dat hij die weg gegaan is. En dat hij het volmaakt heeft, volbracht. Want hij roept het uit aan het kruis van Golgotha, u weet het wel. Tetelestai, het is. Volbracht. Amen.